Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Een scan hier, een operatie daar, de medische technieken staan voor niks. Alles kan, zo lijkt het wel. Maar moet je dat wel willen? Zijn alle operaties ook daadwerkelijk een verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt? Of staren artsen zich blind op de techniek, zonder de mens achter de patiënt nog te zien? Over het verbeteren van de kwaliteit van leven praat ik met Patrick Vriends, hoogleraar kwaliteit van leven in de medische setting aan de Tilburg University, en promovenda Kelly Dreuning, die aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op het verbeteren van de behandeling van liesbreuken bij kinderen en op die manier bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Ja, Patrick, kwaliteit van leven, wie gaat daarover? Wie bepaalt dat?
Ja, je zou bijna Michiel Romein willen citeren.
Ja, die.
Bepaal jij dat?
Ja.
Het is niet de dokter en het is ook niet de zorgverzekeraar, maar het is natuurlijk de patiënt zelf.
Nou, dankjewel voor dit gesprek, is helder. Maar er valt natuurlijk veel meer te vertellen over het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dan gaat het niet alleen over wilsbeschikkingen voor heel oude mensen of doodzieke mensen. Want het is bij elke behandeling belangrijk, toch?
Het is bij elke behandeling belangrijk. Het lastige is dat we het moeilijk vinden om kwaliteit van leven te meten. Vroeger was alles duidelijk. Dan keek je welke behandeling het beste resultaat had, de beste overleving had. Of je keek met welke complexe ingreep het afstervende been gered kon worden. Maar dat zijn allemaal uitkomsten die bepaald zijn door dokters en niet zozeer door patiënten. Want waar het om gaat is of een patiënt tevreden is met de uitkomst van de ingreep en of de patiënt ook de prijs en de risico's op complicaties daarmee wil betalen voor bepaalde ingrepen. En soms is dat helemaal niet zo. En we vinden het als dokters heel moeilijk om in te schatten wat nou werkelijk belangrijk is voor een individuele patiënt. En dat blijkt ook nog eens per patiënt heel erg te wisselen.
Het is wel moeilijker geworden voor de patiënt. Vroeger bepaalde dokter het gewoon, hè? Niet de dokter, maar dokter.
Ja.
Maar ja, zonder arts komt de patiënt natuurlijk nergens. Dat is ook waar.
En daarom is het ook zo belangrijk dat je in de spreekkamer dat goede gesprek aangaat en aan patiënten duidelijk kan maken wat ze mogen verwachten van het beloop van hun ziekte, maar ook wat ze mogen verwachten van een ingreep.
Ja. Maar goed, over dat samenspel tussen patiënt en arts, daarover meer zo dadelijk. Maar eerst, Patrick, je hebt een app ontwikkeld waarin patiënten kunnen aangeven hoe het met ze gaat. Vertel, wat heeft die app met hun kwaliteit van leven te maken?
Nou, omdat de kwaliteit van leven meten zo ontzettend moeilijk is, zijn we vragenlijsten gaan ontwikkelen. En die vragenlijsten kregen mensen mee in een soort dagboekje. En het invullen van die vragenlijsten was op zich al beperkend voor de kwaliteit van leven van patiënten. Zo complex en uitgebreid waren ze. Dus we hebben eigenlijk behoefte aan korte vragenlijsten, maar ook digitale vragenlijsten, zodat ze heel makkelijk gesteld kunnen worden, de vragen. En we hebben een app ontwikkeld waarbij we niet hele vragenlijsten in één keer aan patiënten voorleggen, maar elke keer als ze hun telefoon openen één vraag stellen. Zodat we eigenlijk continu over de dag, iedere keer als die mensen hun telefoon openen, ze een korte vraag stellen. En dat is veel minder belastend voor patiënten. We krijgen daar ook een veel betere inzicht in hoe het met ze gaat gedurende de dag.
Ja, en wat voor vragen zijn dat?
Het zijn vragen over hun welbevinden en over het en ook over hun fysieke conditie, maar dan met name over hun tevredenheid met die fysieke conditie op dat moment.
Ja, want werkt het? Weet je dankzij die app daadwerkelijk beter wat de kwaliteit van leven is van een patiënt?
Je krijgt een veel beter globaal inzicht. Een van de belangrijke dingen is natuurlijk dat mensen ook zo'n app moeten gebruiken. Dat wisselt. Ongeveer 80% van de mensen gebruikt ook daadwerkelijk zo'n app. Maar van de mensen die zo'n app installeren, is het aantal dat de app blijft gebruiken wel heel erg hoog. En ook de tevredenheid met het gebruik van die app hoog. In plaats van dus het invullen van een droge vragenlijst.
Ja. De patiënt bepaalt uiteindelijk wat voor hem kwaliteit van leven is. Hè? En dat kan verrassende uitkomsten opleveren, heb ik begrepen. Zoals bij nierpatiënten die een paar keer per week naar het ziekenhuis moeten voor dialyse.
Ja,
vertel.
Het is belangrijk om te realiseren dat de gezondheidstoestand van patiënten iets anders is dan hun kwaliteit van leven.
Ja.
We hebben in Tilburg samen met het Amphia ziekenhuis in Breda een onderzoek gedaan naar dialyse fistels, dus shunts, waardoor nierpatiënten kunnen dialyseren. En er kwam dan uit dat een bepaalde shunt beter was dan een andere. Maar we hebben ook gekeken naar kwaliteit van leven. En dit zijn hoogbejaarde mensen met een hele kwetsbare gezondheidstoestand die een opvallend goede kwaliteit van leven hadden, juist omdat ze dialyseerden. Dat gaf een bepaalde sociale structuur voor die mensen. 3 keer in de week naar het ziekenhuis.
Dat is een beetje een uitje.
Ja, dat is eigenlijk een beetje een uitje voor die mensen waarschijnlijk.
Lekker bijpraten.
Ja.
Tja. Ja, als vaatchirurg opereer je onder andere mensen met een aneurysma. Hè? Als een belangrijke slagader gebarsten is, dan moet de patiënt ernaast, heb ik begrepen, toch heel snel een beslissing nemen over al dan niet opereren. Dat is moeilijk. Dat kan lastig zijn als het gaat om een oude oma die ten overstaan van haar familie, die van haar houdt, veel van haar houdt, niet durft te zeggen dat ze liever sterft dan dat ze nog geopereerd wordt.
Ja, dat is een situatie die inderdaad voorkomt. Het is vaak midden in de nacht dat je bij de hele zieke, hele kwetsbare patiënt een hele belangrijke beslissing moet nemen. Want geen operatie doen betekent in de meeste gevallen dat de patiënt zal sterven.
Ja.
En wanneer je wel een operatie doet, betekent dat vaak wel een lang traject met het risico op allerlei complicaties. En het komt voor dat patiënt en familie elkaar aankijken en eigenlijk niet tegen elkaar durven zeggen dat het mooi is geweest. En dat samen we besluiten van, nou, laten we gaan voor een operatie. En op het moment dat we naar de operatiekamer gaan, en dit is me echt overkomen, de patiënt zegt, laat me toch gaan. Ik wil dat eigenlijk niet zeggen waar mijn familie bij is, maar mijn leven is mooi geweest.
Ja. En
de assistent die nog met de familie achterbleef, had een vergelijkbaar gesprek. En die zei dat ze heeft een mooi leven gehad. Wat zijn we aan het doen? En toen zijn we teruggegaan naar de spoedeisende hulp en gezegd, jongens, we moeten hier niet aan beginnen. En voor
want
die,
oma zegt,
Oma heeft een mooi voltooid leven gehad en ze wil eigenlijk het gedoe van die operatie niet meer. En het aardige is dat ik met een patiënt van een vergelijkbare leeftijd precies het tegenovergestelde heb gehad. Die schreef me na 8 jaar een brief dat we toch hadden besloten haar op 83-jarige leeftijd te opereren.
Ja.
En ze zei, ik wist dat er veel risico's aan zaten, maar ik had nog kleinkinderen en een heleboel mooie dingen om voor te leven. En ik ben zo blij dat we de operatie hebben gedaan. Want het waren.
Want ze gaf toch ook te kennen dat ze dat wou?
Ja, ze wilde dat graag. En ze zei, ik ben zo blij dat we het gedaan hebben. Want ik heb nog 8 heerlijke jaren vol kleinkinderen en prachtige glazen wijn mogen hebben. En ik ben nu 90 geworden en ik wou je nog eens bedanken. En dat is een brief die bewaar ik in mijn bureau la. En elke keer, als ik denk, wat zijn we allemaal aan het doen, dan lees ik die brief nog wel eens. En dat geeft me aan dat het voor dat kwaliteit van leven ontzettend individueel bepaald is.
Duidelijk. Ja, met medische ingrepen kunnen we toch ook een hoop goed doen voor de mens. Kelly, jij bent gepromoveerd op het verbeteren van de diagnose, voorbereiding en operatie van kinderen met een liesbreuk. Nou, die hebben nog een heel leven voor zich, hè? Even voor de luisteraars. Een liesbreuk bij kinderen, heb ik begrepen, is iets totaal anders dan een liesbreuk bij volwassenen, toch?
Klopt. Bij volwassenen is het echt een verworven aandoening. Een zwakte eigenlijk van de buikwand. Hoeft niet altijd per se geopereerd te worden.
Mm-hmm.
Maar bij kinderen is een liesbreuk echt een aangeboren aandoening. En wat betekent dat het dus tijdens de zwangerschap in de buik van de moeder al ontstaat. Waarbij met name bij jongens, als de balletjes indalen vanuit de buikholter naar de balzak, ontstaat er eigenlijk een uitstulping van het buikvlies.
Mm-hmm.
En dat sluit dan niet, terwijl het wel zou moeten.
Ja.
En als er dan bijvoorbeeld darm of vet of een eierstok bij meisjes hierin terechtkomt, dan spreek je van een liesbreuk. En omdat die inhoud beklemd kan raken en daarmee ook er schade aan kan ontstaan aan de darm of een eierstok, moet dit wel altijd geopereerd worden. In tegenstelling tot bij volwassenen.
Ja. Voor je promotie, heb ik begrepen, heb je maar liefst 14 onderzoeken gedaan. Nou, met 5 wetenschappelijke artikelen ben je dat toch zo'n beetje.
Dat klopt. Maar ik denk dat het belangrijk is om te onderzoeken wat je zelf heel leuk vindt en wat er nog te onderzoeken valt. En er valt gewoon nog heel veel te ontdekken, ook op liesbreukgebied bij kinderen.
Ja, dus je gaat nog even door.
Zeker.
Ja. Een van die onderzoeken is de implementatie van een nieuwe operatietechniek in het ziekenhuis. Hoe gaat die techniek in zijn werk?
Die techniek, dat is een kijkoperatietechniek. Traditioneel opereren we eigenlijk open via een snee in de lies. Maar steeds meer wordt er minimaal invasief geopereerd, zo ook bij de liesbreukchirurgie bij kinderen.
Ja.
En deze nieuwe operatietechniek gaat eigenlijk via een camera die wordt ingebracht onder de navel. Mm-hmm. Waarmee we dus de hele buik ook van binnen kunnen bekijken. En dan wordt vervolgens de breukzak gesloten met een hechting die eigenlijk via de huid door de buikwand in de buikholte wordt gebracht. Waarmee dus alleen een littekentje onder de navel overblijft en een klein prikgaatje om die hechting, om daarmee dus de breukzak te sluiten.
Ja. Die nieuwe techniek klinkt wel zo prettig, hè? Want minder snijden betekent ook veel sneller herstel. Neem ik aan, ook bij die kinderen, toch?
Ja, dat klopt. We weten ook dat het sneller is. En mogelijk leidt het ook toch tot een kortere opnameduur. Maar met name denken we dat deze operatietechniek ook leidt tot minder complicaties. Want je kunt je voorstellen, op het moment dat je moet opereren in het lieskanaal, daar lopen heel veel belangrijke structuren. De zaadleider loopt daar, maar ook de bloedvoorziening naar de balletjes bij jongens. En op het moment dat daar geopereerd wordt en daar schade aan ontstaat, dan kan bijvoorbeeld ook zo'n balletje afsterven. Wat wel degelijk ook weer gevolgen heeft op de lange termijn voor bijvoorbeeld de vruchtbaarheid en daarmee ook op de kwaliteit van leven van de kinderen.
Ja.
Dus als een operatietechniek kan leiden tot minder complicaties, dat denk ik een hele belangrijke om mee te nemen.
Betere operatietechnieken zorgen voor meer behandelmogelijkheden, hè? En daarom willen artsen die technieken ook wel gebruiken. Ze hebben immers gezworen om alles uit de kast te halen om de patiënt beter te maken. En dan is het ook logisch dat ze blijven doorbehandelen tot alle technieken zijn uitgeput. Maar Patrick, jij vindt dat artsen vaker op hun handen moeten blijven zitten. Leg uit.
Nou, je belooft alles te doen wat in je mogelijkheden ligt in het belang van de patiënt. Dat is niet altijd een operatie doen. Soms is een patiënt veel beter af om geen operatie te doen. Het aardige is dat je die patiënt daar ook heel erg goed in kan betrekken als je daar beslissingen over neemt. Wat wel ontzettend belangrijk is, is dat je duidelijk maakt wat zo iemand kan verwachten van een bepaalde ingreep.
Ja, een voorbeeld van verbeterde techniek is het feit dat ze bij je borstkanker niet altijd meer de borsten hoeven af te zetten. Hè? Als ze gezond zijn, zijn het ook leuke dingen, die borsten. Maar er zijn ook vrouwen die hun borsten ervaren als tikkende tijdbommen waar ze zo gauw mogelijk vanaf willen. Hè?
Ja, dat is heel interessant over hoe de psychische gesteldheid van mensen van invloed is op de uitkomst. Er is een enorme ontwikkeling geweest in de borstkankerchirurgie, waardoor er steeds minder mutilerende operaties noodzakelijk zijn en steeds minder vrouwen hun borst hoeven te verliezen. En tegelijkertijd is er een groep vrouwen die angstig is en depressieve kenmerken heeft en die ontzettend bang zijn zolang de borsten er nog aan zitten, om het oneerbiedig te zeggen. Dus dat is een groep vrouwen die eigenlijk veel beter gebaat is bij een volledige operatie, volledig wegnemen van de borst.
Dan is dat doorslaggevend.
Ja.
Ja. Kelly, artsen moeten soms op hun handen zitten. Hè? Je hebt ook een voorbeeld van wat er niet meer gedaan hoeft te worden, toch?
We hebben natuurlijk steeds meer mogelijkheden, maar dat betekent wel dat we ook kritisch moeten blijven nadenken wat nodig is om een diagnose bijvoorbeeld te stellen of een behandeling goed te kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En bij liesbreuken wordt ontzettend vaak een echo gemaakt, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Want we kunnen die diagnose heel goed stellen op basis van wat de ouders ons vertellen en het lichamelijk onderzoek dat we uitvoeren in de spreekkamer. Mm-hmm. En een echo is dus eigenlijk overbodig en leidt daarmee ook nog tot eigenlijk onnodige ziekenhuisbezoeken, onnodige zorgkosten, die ook allemaal overbodig zijn.
Niet allemaal niet goed voor het kind.
Nee.
Hebben we niks aan.
Nee.
Harmke Pijpers.
Artsen zijn er om het leven van de patiënt op zijn minst iets draaglijker te maken. Maar zolang artsen de mens achter die patiënt niet leren kennen, kunnen ze onmogelijk weten hoe ze het leven van de patiënt kwalitatief kunnen verbeteren. Daar praat ik over met Patrick Vriens, vaatchirurg en hoogleraar kwaliteit van leven in de medische setting en chirurg in opleiding Kelly Dreuning, die recent gepromoveerd is op de verbetering van de behandeling van liesbreuken bij kinderen. Ja, Patrick, kwaliteit van leven is niet een 1-op-1 het gevolg van iemand gezondheidstoestand. Leg uit.
Kwaliteit van leven hangt ook heel erg af van degene die, die wil weten wat de kwaliteit van leven betekent. En de verwachtingen zijn ontzettend belangrijk. Mijn collega vaatchirurg Van der Laan uit het Amphia ziekenhuis in Breda heeft een mooie metafoor van zijn oude auto. Als de knalpijp van die oude auto het begeeft en hij moet naar de garage om hem te herstellen, dan maakt hij zich zorgen van, oh jee, is dit niet het einde van mijn oude auto? Zijn kinderen die denken, wanneer de auto naar de garage gaat, dat hij terug zal komen als een spiksplinternieuwe Ferrari. En zijn vrouw maakt zich eigenlijk alleen maar zorgen over wat de reparatie gaat kosten.
Ja.
Dus het perspectief van degene die meet wat kwaliteit van leven is ontzettend belangrijk voor de uitkomst die je krijgt.
Ja, maar goed, patiënten zijn ziek, ze hebben dromen en wensen, ze willen beter worden om bepaalde dingen nog te kunnen doen. Hè? Maar hij heeft ook nog altijd de arts nodig om te weten of wat hij wil ook reëel is, toch?
Ja, dat is zo. Het is ontzettend belangrijk dat je samen bespreekt wat het te verwachten belopen is van het ziektebeeld, maar ook wat het te verwachten belopen is na een operatie. We hebben bijvoorbeeld veel te maken in de vaatchirurgie met patiënten met verstopte bloedvaten. Mm-hmm. Die veel beter af zijn met intensieve training en levensstijlinterventies. Dus stoppen met roken, gezonder eten, meer bewegen. Maar dat is een investering. En die investering die kost met name ook tijd. En het is veel makkelijker dan om een complexe operatie of een dure dotterbehandeling af te spreken. Dan te investeren. Terwijl op de lange termijn die hele leefstijlbegeleiding veel meer opbrengst heeft.
Ja, wat doe je dan met zo'n patiënt? Die kiest voor het gemak en zegt, opereer me maar. En dan kan ik daarna weer roken.
Nou, met name praten, het gesprek aangaan.
En heeft dat resultaat?
Ja, dat heeft resultaat. Dat heeft resultaat.
Rokers zijn hardnekkig, hè?
Ja, ja. Maar roken is veel meer dan het. Rokers zijn niet hardnekkig, maar roken moet je eigenlijk zien als een soort, als een sociaal-economisch probleem. Wat veel groter is dan individuele patiënten.
Ja, het zijn lange gesprekken.
Het zijn lange gesprekken, ja.
Ja. Kelly, je hebt allemaal manieren bedacht om je patiëntjes beter voor te bereiden op de operatie. Een app, een kleurplaat, een stripboek. Ja, wat leren ze daardoor?
Nou, wat we weten uit eerder onderzoek is dat het heel belangrijk is om kinderen voor te bereiden. En dat is met name omdat elke opname en operatie leidt tot angst en stress. En dat kan ook weer een negatieve invloed eigenlijk hebben op de pijnbeleving na de operatie. Mm-hmm. Maar ook op het verandering van het gedrag. Bijvoorbeeld nachtmerries, bedplassen kunnen ze daardoor krijgen. En dus om ze voor de operatie goed voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten. En met name een stukje herkenning is heel erg belangrijk. Mm. En wat we nu merken is dat we met name vaak ouders voorbereiden door te vertellen wat we gaan doen. En we wilden juist ook die kinderen voorbereiden. Ja. En dan hebben we in de striptekening de kleurplaat.
Want over welke leeftijd hebben we het?
Eigenlijk alle leeftijden, van 0 tot 15 jaar. En dan hebben we per leeftijdscategorie gekeken van wat past nou het beste bij de leeftijd en bij het ontwikkelingsniveau. En dan kunnen ze in een geanimeerde omgeving eigenlijk de hele opname en operatie doorlopen samen met hun ouders thuis.
Ja, een kleurplaat en een stripboek, het klinkt simpel en het kost relatief weinig, maar het heeft kennelijk veel effect dus, hè?
Ja, zeker. We zien echt wel dat het de angst voor de operatie vermindert. En verder zien we ook met name dat de tevredenheid van het gezin enorm toeneemt. Hm. Dus dat ze echt veel meer tevreden zijn met de manier waarop zij zelf worden voorbereid, maar ook met de manier waarop hun kinderen worden voorbereid en met de informatie en communicatie rondom de hele opname en operatie.
Ja, want Patrick, angst speelt een hele grote rol bij herstel, toch?
Ja, we weten dat angstige en ook depressieve mensen een veel slechtere prognose hebben. Als je kijkt naar mensen met verstopte bloedvaten, waar ik het eerder over had, dan is de kans op overlijden binnen 5 jaar zo rond de 25%. Mm-hmm. Dat is een gigantisch hoog sterftecijfer. Maar bij angstige en depressieve patiënten ligt dat getal zelfs bij de 50% na 5 jaar. Dus angst en depressie zijn van ongelooflijke invloed op de prognose van ziekte.
Ja.
En ook op de kwaliteit van leven, zoals ik in dat voorbeeld van patiënten met borstkanker aangaf.
Ja, dus alle reden om daar aandacht aan te besteden en mensen daarvan af te helpen. Maar kunnen artsen enige invloed uitoefenen op die angst of depressie, of zijn er nou eenmaal twee soorten mensen, optimisten en pessimisten?
Dat lijkt zo te zijn, waarbij de onder de pessimisten vooral veel rokers zijn en onder de optimisten wat meer drinkers. Heeft vrij recent onderzoek laten zien. Ja. En dat is precies het. Het onderwerp van onderzoek om te kijken of we het kunnen beïnvloeden. Of we invloed kunnen uitoefenen op die angst. Of we invloed kunnen uitoefenen op die depressie. Om ook de uitkomst van ziekte te beïnvloeden en de uitkomst van operaties.
Ja, maar dat verwachtingsmanagement, dat kost de nodige tijd, denk ik. Hè? Want je moet de patiënt leren kennen, de mogelijkheden uitleggen, samen beslissen. Krijgen artsen voldoende tijd in de spreekkamer voor deze wellicht langdurige intensieve gesprekken?
Dat is een hele terechte vraag. En ik denk dat het antwoord nee is. En ik denk dat het wel belangrijk is dat je zeker bij chronische patiënten een behandelrelatie opbouwt om dit soort overwegingen samen te kunnen maken.
Ja, en als we het hebben over die gesprekken, moet dat nog steeds met behulp van die 10-minuten gesprekjes?
Ik ben bang van wel, ja. En het is, denk ik,
dat is hard werken.
Ja, dat is hard werken, ja.
Maar die gesprekken, levert dat ook andere uitkomsten op? Heb je daar cijfers bij? Hoeveel minder behandelen, bijvoorbeeld?
Die cijfers heb ik nu nog niet. In hoeverre, dat is natuurlijk ook lastig te meten, in hoeverre je het investeren in gesprekken leidt tot minder behandelingen. Ja. Maar dat is wel onderwerp van toekomstig onderzoek.
Ja, want ik vraag ernaar in verband met de zorgverzekeraars natuurlijk. Die willen altijd duidelijkheid hebben over wat iets kost en of het effectief is.
Ja, en die denken misschien wel dat investeren in meer tijd in de spreekkamer kostbaar is. Maar ik denk juist dat het kan leiden tot een enorme kostenbesparing. Omdat er een belangrijk deel van patiënten afziet van een operatie wanneer ze goed zijn voorgelicht over de te verwachten beloop.
Ja, dat zou mooi zijn. Dat mogen we ook in heel veel situaties verwachten, gelukkig. En dan komt de financiering ook.
Ja hoor.
Ja. Nou, hopelijk komen we snel tot het inzicht dat samen beslissen niet alleen beter is voor de patiënt, maar dat het ons ook maatschappelijk gezien het nodige oplevert. Heel erg bedankt Patrick Vriens en Kelly Dreuning. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. En wil je meer weten over de liesbreuk in één dag en het onderzoek van Patrick, kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast. Wil je elke aflevering horen? Abonneer je dan op BNR Beter op de favoriete podcast-app. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wereld. Wetenschap voor patiënten en samenleving.
Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.